En twee, voor wie is het avondmaal? En wat doet het avondmaal? We lezen erover in 1 Korinthe 11, onder andere. Dus als je dat wil opzoeken, dan mag je dat opzoeken. Ik lees er nu en dan een stukje uit 1 Korinthe 11, maar ook uit andere delen van de Bijbel. Pak het erbij, lees mee. Het is mooi om vanuit Gods woord te lezen hoe het bedoeld is. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Wat is het avondmaal? Het avondmaal is zelf door de Heer Jezus ingesteld. En dat is toen hij samen met zijn discipelen zat, met het Pesach. En dat was de avond voordat hij werd verraden, de volgende dag bij Gethsemane. En daar zat Jezus samen met zijn discipelen om het Pesach, het Pascha, te vieren. En dat was meteen ook het laatste Pascha. Want Jezus nam het zelf in eigen hand. En Jezus zei, we lezen dat het avondmaal vlak voordat het inderdaad in de hof van Gethsemane werd verraden. En de avond daarvoor stelde Jezus zelf het avondmaal in door dat met zijn discipelen te doen. We lezen dat in Matteüs 26 vanaf vers 17. Er staat: op de eerste dag van het feest van het ongedezemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: waar wilt u dat wij de voorbereidingen treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? En dan staat er in vers 20, toen de avond gevallen was, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. Dus daar komt de naam avondmaal vandaan. Het is een maaltijd in de avond. Jezus lag samen met zijn discipelen aan een tafel om samen met hen te eten. En samen met hen het brood te breken en de beker te drinken. En in vers 26 staat dan: toen ze verder aten, nam Jezus een brood. Hij sprak de zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drinkt allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat door velen wordt gegoten tot vergeving van zonden. Het avondmaal is op dat moment zelf door Jezus ingesteld. De laatste viering van het Pesach. Er komen ook meerdere benamingen voor in de Bijbel. Er wordt onder andere ook wel gesproken over het breken van het brood. In 1 Korinthe 11 wordt gesproken over de maaltijd des Heren. En op andere plekken wordt gesproken over het heilige avondmaal of de tafel des Heren. Er zijn dus verschillende benamingen, zaken, maar allemaal op dezelfde zaak, op het avondmaal gericht. En tijdens dat avondmaal nemen we het brood en de wijn, waarbij het brood staat voor het lichaam van Christus. En de wijn is het teken van het bloed van Christus. En Jezus kwam naar deze wereld, een wereld verloren in zonde en schuld. En er moest een prijs betaald worden om die schuld weg te doen, te voldoen. In het Oude Testament werden daar vele duizenden, echt, als je bij Salomo kijkt, dan werden er echt honderdduizenden offers gebracht om die zonde van de mensen weg te sturen. En er moest telkens weer betaald worden voor de zonde, totdat Jezus kwam en alle zonde op zich nam. Het ultieme offer. En dat is het fundament van ons geloofsleven. Dat Jezus zichzelf gaf voor ons. En vanuit dat fundament mogen we constant blijven leven. Gods toorn werd daardoor afgewend van ons. En hij werd op zijn zoon gelegd, zodat wij zijn vrede mogen ontvangen en verlossing mogen krijgen van onze zonden. Dus het brood en de wijn bepalen ons telkens weer bij het heilsplan van de Vader, dat door Jezus is uitgewerkt en door de Heilige Geest toegepast wordt in de harten van de gelovigen. En voor wie is dat avondmaal dan? Wij, de gelovigen, hebben leven uit God ontvangen door zijn zoon Jezus. Want Wat heeft het avondmaal voor waarde voor jou, voor mij, als je het offer van het lichaam van Jezus niet erkent in je leven? Als je niet in hem gelooft en hem niet vertrouwt, hem niet persoonlijk kent. Ja, wat heeft het offer van Jezus Christus dan voor waarde voor jou? Het lichaam wat gestorven is, het bloed wat vergoten is. Het heeft waarde voor hen die er geloof aan hechten. En het is niet alleen het evangelie, maar het is ook een offer, het is ook kracht. Kracht voor hen, waardoor je nieuw leven mag ontvangen. Dus je ziet dat het avondmaal echt is ingesteld voor de gelovigen. In Matteüs 26 lazen we net dat Jezus, toen hij het avondmaal instelde in aanwezigheid van zijn discipelen, zijn volgelingen was. Een discipel is een volgeling van Jezus. Samen met zijn discipelen hield hij deze maaltijd. Een discipel, iemand die Jezus volgt in alles. Iemand die onderwijs van hem ontvangt. Een vertrouweling van Jezus. Dat is iemand die intiem met Jezus omgaat. Iemand die een intieme relatie met Jezus heeft. Dus wil je deelnemen aan het avondmaal, dan gaat het erom dat je door geloof verbonden bent met hem. Dus het avondmaal is ingesteld voor ons als gelovigen, voor zij die een relatie hebben, een echte relatie hebben met Jezus Christus en hem in alles willen volgen. En wat doet het avondmaal dan? Het avondmaal doet vier dingen. Tenminste, ik heb hier vier dingen opgeschreven. Het dient als eerste een versterking van je geloofsleven. Elke keer worden we weer opnieuw bepaald bij het offer van Jezus Christus. Waarmee hij aangeeft, ik heb het gedaan. Vertrouw je op mij? Vertrouw op mij. Het laat je telkens weer zien dat je het zelf niet hoeft te doen. Maar dat het zijn genade is. Het is een genadeoffer. Het tweede, het is een gemeenschapsmaaltijd. Je hebt gemeenschap met het lichaam van Jezus Christus. Een gemeenschap is misschien een oud woord, maar het is het delen van het lichaam van Jezus Christus. Zo staat het in 1 Korinthe 10, vers 16 en 17. Laat de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet delen in het bloed van Christus. Laat het brood dat wij breken ons niet delen in het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben al een deel aan het ene brood. Je bent dus verbonden door het offer van Jezus Christus met dat ene lichaam. Dus je deelt het met je geloofsgenoten, met je broers en zussen, om samen deel te zijn van zijn tafel. Het is als het ware een familiediner. Daarom vieren we het ook elke maand. Het is belangrijk dat we dat doen samen als gemeente. En zelfs de eerste gemeente in Handelingen hadden elke dag, vierden ze het avondmaal met elkaar. Ze hadden elke dag de maaltijd deelden ze met elkaar. Ze deelden alles met elkaar, maar ook de maaltijd van de Heer. En ten derde is het ook een gedachtenismaaltijd. We gedenken de dood van de Heer. We worden in de hectiek van het leven worden we elke keer wel weer bepaald. Maar waar gaat het om in het leven? In zorgen, in moeite, in ziekte, in strijd, in je werk, in alledaagse dingen waar je mee bezig bent. Waar draait het om? We worden weer stilgezet bij de dood van onze Heer Jezus Christus. We worden weer meegenomen in onze gedachten bij het fundament van ons geloof. Zijn kruisdood, zijn opstanding. En we hebben dat telkens weer nodig. Te beseffen waar draait het allemaal om. Het draait niet om mij. Het draait ook niet om jou. Het draait om onze Heer Jezus Christus. Zijn offer. Het is niet voor niets dat Jezus dat zelf aangeeft. Nadat de maaltijd is afgelopen dat hij zegt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Hij zegt het twee keer in vers 24. En nadat hij gedankt had, brak hij het zij. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En vers 25, evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Dus hij wil dat we dat blijven doen, elke keer opnieuw, tot zijn gedachtenis. Die gedachtenis is belangrijk om die focus te houden op wat Jezus voor jou gedaan heeft. En als laatste, vierde, is het ook een getuigenis. We kunnen het evangelie delen in de wereld om ons heen, door te spreken, mensen aan te spreken, te vertellen over de liefde van Jezus Christus. Maar we kunnen het ook laten zien. Dat wij hier samen zitten, met elkaar, aan de tafel van God, aan de tafel met Jezus zitten. Dat we ook laten zien, dit is een getuigenis dat we bij hem horen. Dat we met elkaar samenkomen en de dood van onze Heer Jezus Christus en zijn opstanding te vieren, elke keer opnieuw. Het laatste stukje wil ik nog iets over zeggen, en dat is over het stukje beproeving. Dat lees je in het einde van 1 Korinthe 11, vanaf vers 27. En daar staat, daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen, en er zijn al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Dit is nogal een ernstige melding die Paulus hier maakt. Maar je moet beseffen, het gaat daar over de gemeente Korinthe. En in de gemeente van Korinthe waren er veel mensen die ook nog in zonde leefden, zonder dat ze dat beleden hadden. Er was bijvoorbeeld onderlinge verdeeldheid. Mensen sleepten elkaar voor het gerecht. Als men een maaltijd met elkaar had, en dan ook de maaltijd van de Heer, dan bracht iedereen wat mee. Maar de rijken hielden eigenlijk alles voor zichzelf. Ze deelden niet uit aan de armen, zodat de armen niet eens mee konden doen. Het was zelfs zo ver dat in 1 Korinthe 5 lees je dat het ook incest was. Er was gemeenschap met kinderen. Er waren dingen die niet goed waren. En er werd niks aan gezegd en er werd niks gedaan. Al met al waren er heel wat zonden. Zonder dat men daar berouw van had en hun zonden beleden. Dan in dat geval kun je niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Je roept een oordeel over jezelf uit, staat er in vers 29. Ja, zelfs zo dat mensen er ziek en zwak van werden en dat ze zelfs eerder dood gingen. En dat is nogal wat er staat. Neem dus niet deel aan de maaltijd als er nog onopgeruimde zonden in je leven zijn. En dat is wat anders dat wij als christenen nog steeds zonden doen, dat we struikelen. En dat we ze belijden elke keer weer opnieuw. In de spiegel kijken is belangrijk. Dat we naar onszelf kijken voordat we aan de maaltijd met Jezus hem belijden. Dat hij zichzelf gaf voor ons. Ik wil dat nu ook een moment met jullie doen, dat je gewoon in stilte, als er nog dingen zijn die niet beleden zijn, dan dingen zijn die je aan de Heer mag beleiden. Dingen die niet recht zijn, die niet volgens zijn woord zijn, waarmee je nog steeds in zonde leeft, dan is het goed om dat nu ook mee af te rekenen. Dat je zegt van Heer, dit zijn dingen die in mijn leven die niet kloppen. En ik wil ze nu op dit moment ook beleiden. Zullen we een moment stil zijn en zullen we de Heilige Geest vragen, want dat doet de Heilige Geest. Die laat de zonde in je leven zien. De Heilige Geest je ingeeft waar je nog je zonde mag belijden. En dan mag je ze ook belijden aan God. Je mag het doen aan je broers en zussen, maar je mag het ook aan God doen. En dan zal God ze vergeven, want daar is zijn Zoon voor gekomen. Zullen we dat nu een korte tijd stil zijn? En als je het beleden hebt, dan staat er ook niks in de weg tussen jou en hem. Tussen jouw heiland en de maaltijd. Dan mag je komen zoals je komt, zoals je bent. Dan mag je samen met je broers en zussen mag je de maaltijd vieren. We zullen zo de maaltijd gaan vieren met elkaar. We hebben eerst nog een lied.